bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag wil ik het met je hebben over, over seks. Over God en seks. En de titel van mijn preek is Goede Seks. Dus als je dat nodig hebt, ik denk dat het een van de meer geluisterde podcasts gaat zijn als je naar titels kijkt. En ik wil je ook laten weten dat tijdens de voorbereiding van deze preek zat ik te kijken naar een serie die we in 2014 hebben gedaan. Overigens een van onze, volgens mij, Hilke, een van onze beter beluisterde series. En ik zat te kijken naar die aantekeningen en dacht van wow, dat is eigenlijk best goed spul wat we daar hebben neergezet. En dus als je hier... 4 preken over wilt horen, dan hebben we een serie op onze website. Moet je even naar onze cdnhaag.nl/podcast gaan. /podcast. En dan kun je klikken op het archief. En dan ga je naar de versus serie, man versus vrouw. En dat is denk ik een serie waar je enorm veel aan gaat hebben. We hebben 1 sessie over single zijn, 40 minuten. We hebben een sessie over God en seks. We hebben nog wat andere preken die daarin staan. En ik denk dat jullie enorm gaan helpen, want het is niet mijn illusie dat ik hier in 30 minuten alle seksmythes kan gaan killen die er in onze hoofd en hormonen en gedachten leven. Wat ik wel denk is dat het nogmaals een aanleiding is om goede gesprekken te hebben in onze connectgroepen. En dus als je in een connectgroep zit, is ik denk dat het heel erg goed is om te realiseren, dat is een plek waar je dingen kan bespreken. Dat is ook een plek waar je kritisch kan zijn en kan zeggen van, hey, we zeggen dit nou wel zo gemakkelijk, maar. En ik realiseer me dat we heel veel dingen gemakkelijk kunnen zeggen, maar dat iedere context specifiek is. Volgende week gaan we het hebben over relaties. En dan kan je zeggen, de context van mijn huwelijksrelatie is enorm anders dan de context van iemand anders. We hebben één kerk we hebben een kerk die we leiden. Ik ben een ondernemer. Ik heb momenteel 2 bedrijven waar ik leiding aan geef. Ik heb een dochter met special needs. En al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat onze situatie uniek is. Maar kan ik dit zeggen, jouw situatie is net zo uniek als de situatie van een ander. En ik vind het niet zo heel erg gemakkelijk om hele makkelijke statements te maken die voor iedereen gelden. Maar ik denk wel dat het goed is om Bijbelse principes te ontvangen. En weet je wat ik het belangrijkste vind? Is ik denk dat het belangrijk is om te leven met een openbaring. Als Nicola en ik geen openbaring zouden hebben gehad van het huwelijk, dan denk ik niet dat het stand had gehouden. En dus ik denk dat het waarom veel belangrijker is dan het wat op dit gebied. En dus als mensen tegen me vragen, mag ik geen seks hebben of mag ik niet uit met een niet getrouwd, dat lijkt me handig, maar een niet gelovige persoon. En dus vind ik het veel belangrijker om te zeggen, dit zijn de waaroms, dit is gedachtegoed. En ik denk dat heel erg vaak, met name wanneer we christelijk worden opgevoed, en ik realiseer me dat heel veel mensen in deze zaal niet christelijk zijn opgevoed, maar wanneer we opgevoed worden met normen en waarden, dan zijn het vaak de normen die veel meer in ons gedachtegoed leven. En de waarden vinden we vaak lastiger te benadrukken. Dus wat we willen doen is, we willen waarden bespreken. Dat lijkt me goed om te doen. Hey, laat ik beginnen met de tekst uit 1 Korinthe 7 vers 7. Ik heb hem hier voor je op het scherm. Ik heb hier 2 teksten en dan gaan we beginnen. 1 Korinthe 7 vers 7 tot en met 9. Daar zegt Paulus, en dat is heel erg interessant. Paulus had hier een vraag- en antwoord sessie met de kerk in Korinthe. De kerk in Korinthe had wat vragen gesteld. En Paulus begint het hoofdstuk en zegt, hey, over de vragen die jullie me hebben gesteld. En dan zien we hoe zorgvuldig Paulus is. Want Paulus zegt soms, God zegt dit. En soms zegt hij, hey, dit zeg ik, niet God. Maar dan voegde hij wel toe, bij de hand als Paulus altijd was, maar ik geloof wel dat ik de geest van God heb. Nice. Maar het is belangrijk om te realiseren dat Paulus, we zien nergens in de Bijbel, als ik het goed heb, dat een schrijver van de Bijbel, en ik denk dat in de tijd van Paulus ze best moeten hebben gerealiseerd dat hier een precedent werd geschapen. We zien bijna nergens in de Bijbel dat mensen geïnspireerd door de Heilige Geest zeiden, ik zeg dit en niet God. Maar als het gaat om relaties en over seks, opeens is Paulus heel erg, zo kennen we Paulus helemaal niet, heel erg genuanceerd en heel precies. Nou, ergens in het schrijven van Paulus kun je zien dat er iets was in Paulus' relatie waardoor hij op dat moment geen vrouw had, op het moment van dit schrijven. Dat is de aanname die ik heb. Paulus zegt, ik zou dat je willen zijn zoals ik wel, ik ben. En dat kan verschillende redenen hebben, er zijn ook verschillende theorieën over. Ik vind dat vaak pure speculatie, omdat we dat gewoon niet goed kunnen onderbouwen. Maar ergens zie je dat Paulus in de context van dit schrijven, of hij was een weduwnaar, of hij had een gelofte afgelegd. Wat het ook was, Paulus had op dat moment geen relatie. Daar lijkt het in ieder geval op. En Paulus schrijft het volgende. Hij zegt, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaaf gegeven. De een deze en de ander die. Wat weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed zou zijn voor hen om alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Nou, ik ga het niet hebben vandaag over weduwnaren en wat dan ook, maar dit is gewoon even puur wat context. Okay? Dan gaan we verder in vers 36. Ik heb geen tijd om het hele hoofdstuk door te lezen, maar ik moedig je aan in je eigen tijd. Dit is ook je eigen tijd, maar in je andere tijd. Om 1 Korinthe 7 helemaal door te lezen. Dat is super interessant. En in vers 36 staat het volgende. Wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen. De New King James vertaling zegt dat tegen his virgin. En heeft het ook over, maar als ze op leeftijd, als ze volwassen genoeg is. Wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens met haar te trouwen. Overigens is het belangrijk om te realiseren dat het wel van twee kanten moet komen. Okay? Maar anyway, dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Wanneer echter iemand die uit overtuiging, dus zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt hij uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed, maar iemand die niet met haar trouwt, handelt beter. Dat is waar Paulus zegt, hey, dit is mijn mening. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij gestorven is, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil. Mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Dat is heel erg interessant overigens. Ze zegt, een weduwnaar kan weer opnieuw trouwen. Mits het een huwelijk is verbonden in de Heer. Wat eigenlijk wel iets zegt over relaties met niet-gelovigen. Want wat Paulus zegt is, het is belangrijk als je hertrouwt en je bent gelovig, dat je dat doet met iemand waarmee je in de Heer kan trouwen, in God. Vers 40, maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening. En ik meen ook dat ik de geest van God bezit. dus het is heel bij de hand als pastors deze tekst nemen. Zeggen, ja, je bent gelukkig. Vertrouw me. Je bent veel gelukkiger als je niet getrouwd bent. Ik zou dat nooit durven zeggen, want ik zou gewoon thuis in problemen komen. Maar het is wel heel erg fascinerend. Zoals ik net al heb gezegd, even een kleine disclaimer. We meten buitenstaanders niet met christelijke normen en waarden. 1 Korinthe 5 vers 12 is heel erg fascinerend. Daar staat, we mogen geen oordeel uitspreken over mensen die geen christen zijn. Wow. Is niet bizar? Want ik hoor bijna alleen maar, als er een oordeel uitgesproken wordt door mensen in de kerk, is het vaak over mensen die niet in de kerk zitten. En dan zeggen mensen in de kerk tegen elkaar, maar we mogen elkaar niet veroordelen. Maar Paulus zegt, we mogen niet oordelen over mensen die niet in de kerk zijn. God zal dat verder doen. Maar jullie kunnen toch wel een oordeel uitspreken over de mensen in jullie eigen kerk. Het is enorm fascinerend. En laat ik je dit zeggen, Gods oordeel over mensen die niet gelovig zijn, gaat niet over hun seksleven. Om heel eerlijk te zijn. Het enige oordeel wat God velt, is geloof je in Jezus. Ons geloof is het enige ding. En op het moment dat we zeggen, ik geloof in Jezus, ik geef mijn leven, hij is de Heer van mijn leven, wat er dan gebeurd is, wij worden een status toegekend van gerechtigheid in Gods ogen. En zij die in Christus zijn, zijn niet langer veroordeeld. En dan vervolgens zegt Paulus, maar we oordelen over mensen die in de kerk zijn. En wanneer we oordelen, dan veroordelen we niet. Dan zeggen we niet, je gaat naar de hel en verdoemenis en tandengeknars. Maar binnen de kerk is het heel erg oké om te oordelen over zwart-witachtige situaties. Kan ik een amen horen van 2 of 3 mensen hier? Ik denk dat mijn quotum heeft gehaald. Maar het is heel fascinerend. Dus wij meten buitenstaanders niet met christelijke normen en waarden. Dus als je hier niet gelovig bent, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat heel erg veel van deze dingen waar we het over hebben, zijn niet van toepassing op je leven. Ik zeg niet dat ze onverstandig voor je zijn. Dat is een heel ander verhaal. Ik geloof dat God een functioneel designer is. En de manier hoe God ons heeft ontworpen. En de principes van God, dat die passen bij ons. Maar het is heel erg belangrijk om te realiseren dat we kunnen niet verwachten dat niet-christenen de vrucht dragen van het christelijk geloof. En laat ik heel eerlijk zijn, het is niet zo dat wij als christenen denken dat we beter zijn of meer moreel zijn dan anderen. Het is alleen zo dat God iets heeft gedaan in ons hart, dat zijn genade ons heeft gegrepen, dat hij ons heeft schoongewassen en rein heeft gemaakt. En zie, mijn ervaring is, ik heb net mijn auto van de dealer opgehaald, dat als mijn auto schoon wordt afgeleverd, dat ik niet gelijk denk, oh, ik zet hem even onder een boom, zodat een vogel hem helemaal kan onderpoepen, want deze schoonmaakbeurt heeft mij niets gekost. Nee. Mijn idee is, mijn auto is schoongemaakt, dat heeft me misschien niets gekost, maar het is heerlijk dat mijn auto schoon is en ik probeer hem schoon te houden. En zie, wat God doet in ons leven, is wat wij doen, wat er uit ons leven komt, is een vrucht van onze relatie met God. En het is belangrijk dat we niet onze normen en waarden afwikkelen op onze maatschappij. Dus ik denk dat de definitie van het huwelijk een hele belangrijke discussie is. Maar laat ik ook dit zeggen, dat ik me niet enorm druk hoef te maken over politieke discussies in Nederland. Want we moeten realiseren dat de seculiere wereld zich zal gedragen als de seculiere wereld is. En dus als er wetgeving plaatsvindt in dit land, wat niet overeenkomstig is met mijn christelijke normen en waarden, so what? Weet je, we hebben het niet over theologie, we hebben het over wetgeving in Nederland. Maar is het niet, ik geloof dat het heel erg belangrijk is om, weet je wel, nogmaals de definitie van het huwelijk, ik denk dat dat echt een belangrijk iets is, maar laten we ons niet te veel zorgen maken als en ik hou niet zo erg van de wereld en de kerk, maar als we in de context van dit gesprek kunnen zeggen, als de wereld denkt als de wereld, is het helemaal geen probleem voor ons, als christenen. Anyway, alright. Oké, laten we bidden. Woe! 17 minuten om uit te leggen hoe je goede seks hebt. Dat is zo ongeveer hoe lang het duurt voor sommigen van ons. Anyway, Vader God. Heilige Geest, help ons. Heer, ik wil u echt danken, God, voor een openbaring. Heer, voor een openbaring van uw Geest. Heer, ik bid u, Heer, dat niemand zich vandaag veroordeeld voelt. Heer, maar dat iedereen zich vandaag bekrachtigd voelt, Heer. Voor het hebben van gezonde en goede en gebalanceerde Bijbelse principes in ons leven, Heer. Die ons leven niet beperken, maar verrijken. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, heel kort. Ik heb nooit in mijn leven een open vuur gebouwd in mijn huis. Totdat ik verhuisde naar mijn huidige huis. De reden daarvoor is dat ik nooit eerder een open haard heb gehad. En ik weet niet, zijn er mensen die misschien als je anti-kraak hebt gewoond, dat je dat neigt om een open vuur. Maar als je zelf de rekeningen betaalt en zelf verantwoordelijk bent, dan heb je niet zo snel neiging om een open vuur te bouwen in je eigen huis. Nou, het is niet zo dat de eigenschappen van vuur in mijn open haard anders zijn dan eigenschappen van vuur in je anti-kraakwoning. Het is alleen zo dat mijn open haard geeft mijn vuur een veilige context om in te branden. Alright? Nou, je ziet er van mijlenafstand aankomen waar ik naartoe wil. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat datgene waar je je aan kan verwarmen, datgene wat gezellig kan zijn, datgene wat romantisch kan zijn, datgene wat je warm kan maken, kan zowel prettig zijn, maar het kan je ook pijn doen en het kan je ook beschadigen. En dus ik denk dat net als met vuur is het belangrijk dat we seks een veilige context geven om een veilige context geven om in te bewegen. Is iemand het nog met me eens tot zover? En hoe ik soms seksuele voorlichting hoor, en ik onderga die heel erg vaak, maar heb ik het idee dat seks heel erg vaak, ik realiseer me dat sommige mensen hier misschien niet zo oud voor zijn, dat realiseer ik me heel erg goed, maar we zijn een kerk, we zijn een gemeenschap, en ik denk dat iedereen van ons interessant vindt als andere mensen opgebouwd worden. Okay? Maar zelfs in je huwelijk kan dit dingen doen. Maar ik denk dat soms als we het hebben over seks, hebben we het heel erg veel over experimenteren. Alsof seks iets is om op een experimentele wijze te verkennen, om te kijken wat gezond is. Maar ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het beter is, of het algemeen. Ik bedoel, als ik mijn auto ga leren rijden, dan begin ik niet met een experiment, maar dan begin ik met een aantal gezonde principes. Rechts heeft voorrang. Right? Als ik een bijzondere verrichting doe, dan heeft iemand anders voorrang. En als we geen bepaalde regels en principes afspreken, dan kun je zoveel experimenteren als je wil. Maar kan je één ding zeggen, dat als je binnen de kortste tijd rij je iets wat heel erg kostbaar voor je is, of niet zo kostbaar is van iemand anders, rij je totaal los. En soms merk ik dat in seks, dat we denken, experimenteer er maar op los. En misschien word jij er wijzer van, het zou kunnen. Maar de vraag is ten eerste, wat doet het met de ander? En ten tweede is, wat doet het met jou? En ik denk dat experimenteel wijzer worden is, denk ik, om heel eerlijk te zijn, de laagste vorm van kennis. Dat doe je als je een wetenschapper bent en geen theorie hebt. Maar toch? Dan ga je experimenteren. Maar dan, zelfs dan heb je een hypothese die je wilt testen. En ik merk dat heel erg vaak jongeren opgroeien met een seksuele tip. Zo van, hey, experimenteer op los. Je hoeft niet eens een hypothese te hebben. En kijk maar of het onderzoek slaagt. Wat is überhaupt je onderzoeksvraag? Anyway. Oké. Het eerste punt wat ik wil maken. We zijn aangekomen, 3 voor 12, bij mijn eerste punt. Seks is goed. Seks is goed. Seks is niet vies. Seks is niet iets wat God tolereert. God heeft geen gedoogbeleid als het gaat om seks. Seks is inherent goed in de ogen van God. Seks is niet om je voor te schamen. Het is iets wat gevierd moet worden. Het is iets wat lekker is, prettig is. Wat God bedoeld heeft en wat God gemaakt heeft. Genesis 2 vers 24, daar staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Laat ik dit zeggen, en ik realiseer me dat het op het randje is van ongepast. En ook op het randje is van te veel informatie. Maar mijn vrouw en ik hebben goede seks. En ik denk dat het belangrijk is, want iemand moet het zeggen. Iemand moet zeggen, die christelijk is, en weet je wel, dan vrijwillig dan een pastor is, heeft het nodig om te zeggen dat we blij zijn met ons seksleven. En kan ik dit zeggen, ons seksleven is allemaal beter geworden. En ik denk dat de reden waarom ik het zeg, is niet om op te schrijven en zeggen van, hey, om zo meteen koffie te drinken met de mannen. En hey, weet je wel, Lucas, dit is nice, we willen meer over weten. De reden waarom ik het zeg, is dat soms de onderliggende gedachte is, dat, en wat talkshows en met name comedy shows en series ons leren, is dat het huwelijk saai is. Maar seks binnen het huwelijk kan extreem spannend zijn. Kan ik gewoon, blijf gewoon recht voor je uitkijken als het oncomfortabel is. Maar. En dus het is helemaal niet zo dat seks binnen de context van het huwelijk, of dat de christelijke visie op seks saai is. God houdt van goede seks. En de seks is inherent goed. Kom op, wie vindt het oncomfortabel dat ik het woord seks zo vaak noem op dit moment? Alright, dus dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het is geen taboe. Het is niets om ons voor te schamen. En het is iets wat mooi is in de ogen van God. We hoeven er niet moeilijk over te doen. We hoeven er niet schuchter over te zijn. Adam en Eva waren allebei naakt en ze waren compleet onbeschaamd. Dat was niet een tip voor ons vandaag, dat was een andere context. Maar ze hadden geen schaamte over het onderwerp. Oké. Het tweede wat ik wil zeggen is, een condoom maakt seks niet veilig. Oké. Wanneer je deze teksten leest in 1 Korinthe hoofdstuk 7, dan zie je constant dat het enorm duidelijk is dat seks buiten de context van het huwelijk geen veilige seks is. Je ziet dat Paulus zegt, wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, in vers 36, omdat zijn verlangen voor haar te groot was, laat hij dan gevolgen te geven aan zijn wens door met haar naar bed te gaan. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, laat hem gevolgen geven aan zijn wens om met haar te trouwen. Dat dient te gebeuren en dan is het geen zonde. Iemand die dit uit overtuiging doet, zonder dwang en uit vrije wil, voor zichzelf besloten heeft om niet met haar te trouwen, handelt uitstekend, maar niet als je seks hebt met die persoon. Dit is overigens één grote mythe over celibaat zijn. Laat ik daar gelijk over beginnen. God geeft je geen roeping om celibaat te zijn als je het niet wil. Zie je dit? Zonder dwang, uit vrije wil, voor zichzelf besloten. Ik heb het niet over single zijn, omdat het gewoon zo is. Maar gewoon besluiten om je leven single uit te leven, celibaat. Het is geen roeping als je het niet wil. Is iemand daardoor bevrijd? Oké, anyway. Dus vraag je niet af, oh man, heeft God een roeping van celibaat zijn voor mij en ik heb er geen zin in. Als je er geen zin in hebt, weet ik 100% zeker dat het niet Gods roeping is voor jou. Zoek een partner en trouw en heb seks. Okay? Dus, nou, In vers 36, wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te moeten... Oh ja, dat heb ik al genoemd. Of vers 9, wanneer je dat niet kunt opbrengen, dan zou je moeten trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte. Dus je ziet in deze teksten dat er een keuzemoment is waar Paulus zegt... Als je niet celibaat kan leven, dan zou je moeten trouwen. Het is dan wel nogmaals belangrijk om iemand te vinden die dat ook wil... En vice versa. Maar twee dingen die ik hierover wil zeggen. Is ten eerste wil ik zeggen. Deze maatschappij waar Paulus het in schreef. Deze tijdsgeest. Is vergelijkbaar met die van ons. Op het gebied van seksualiteit. Heel erg vaak denken we. Oh ja, dit werd geschreven in die tekst. En ik snap wel dat Paulus dat zegt. Want in zijn tijd was het simpelweg ongepast. Om seks te hebben buiten de context van het huwelijk. Dus tuurlijk zei Paulus dat. Maar vaak denken mensen dat in de Bijbelse tijden dat mensen preutser waren. Dat momenteel mensen meer bandeloos leven. En dat de moderne tijd, dat het vooruitgang is. Dat we vrije liefde en dat soort zaken hebben. Maar deze tijd was een tijd van compleet vrije liefde. Dit was een tijd waar, als je leest welke gedragscodes Paulus moest adresseren in de kerk... Dan schrik je enorm en denk je, dit waren geen preutse tijden. Dus belangrijk is te realiseren dat ik denk zelfs nog dat deze maatschappij op sommige gebieden meer immoreel was dan onze maatschappij. En dat het belangrijk is dat deze teksten vandaag de dag net zo relevant zijn als in die tijd. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het tweede is, de Bijbel koppelt toewijding van het huwelijk aan het genot van seks. Oké. Er is een duidelijke keuze tussen celibaat leven en niet seksueel actief zijn. En trouwen versus seksueel actief zijn. Dus Paulus zegt, als je brand van verlangen, ga dan trouwen. Maar er is iets wat Paulus zegt, dat het huwelijk een veilige plek is voor seks. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat er is geen condoom dat groot genoeg is om je hart te beschermen. Is het heel oncomfortabel dit? Maar er is geen veilige seks is niet seks met een stukje plastic ertussen. Want het enige wat je kan beschermen is je fysieke gezondheid. Maar je emotionele en je geestelijke gezondheid is niet iets wat je beschermt door middel van een condoom. En dus dat is niet per se een veilige seks. Eén belangrijk ding wat nog goed is om te behandelen is, in de Nederlandse vertaling wordt er heel erg vaak gesproken van ontucht. Engelse vertalingen hebben het dan over fornication. Nou, ontucht, ik heb meneer Landekus hier voor me zitten. Maar ontucht wordt gebruikt in onze maatschappij voor wettelijke, illegale seksuele handelingen. Bijvoorbeeld, daar valt kindermisbruik in, verkrachtingen, dat soort zaken. Als je naar het strafrecht kan gaan voor een zedenzaak, dan gaat het om ontucht. Maar als de Bijbel het heeft over... En als je kijkt naar de context waarin ontucht gebruikt wordt, zie je dat ontucht betekent seks buiten de context van het huwelijk. Soms refereert het woord ontucht naar andere seksuele handelingen die worden genoemd. Maar onder andere betekent het seks buiten de context van het huwelijk. Het is niet zo dat wanneer de Bijbel spreekt over ontucht, de Bijbel alleen maar spreekt over illegale vormen van seks. En ik denk dat die definitie van ontucht enorm belangrijk is. Want als je dan de Bijbel leest, kun je dat verkeerd begrijpen. Nou... Laat ik constructief worden. Waarom? Waarom maakt het huwelijk seks veilig? Waarom is het huwelijk een veilige plek voor seks? Nou, nogmaals, in Genesis 2 er staat: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zich, luister hiernaar, aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees worden. Drie korte punten. Ten eerste. Seks is ontworpen voor gemeenschap. Seks is ontworpen voor gemeenschap. Veel mensen die Genesis 1 of Genesis 2 lezen, denken dat het gaat om het één vlees worden. Dat is een seksuele daad. Maar één vlees worden, hier wordt ook nog gesproken over hechten. En één vlees zijn is veel meer dan alleen maar fysiek één zijn. Eén vlees zijn en je aan elkaar hechten is het zijn van één. Als het ware één entiteit, je wordt één letterlijk. De Bijbel zegt dat een man van zijn vrouw moet houden als zijn eigen lichaam. Dat betekent dat je wordt samen, word je één. Nogmaals, niet om elkaar compleet te maken, maar om elkaar aan te vullen. En als je dit ziet, dan zie je dat het hele proces, moet je je voorstellen, in die familiecultuur. Een man verlaat zijn vader en zijn moeder. Ik denk dat de mannen zijn die heel erg blij zijn met deze preek. Als je je schoonmoeder kent. Maar je verlaat je vader en je moeder. Je hecht je aan je vrouw en wordt één vlees. Zie je dat proces van het verlaten van het ene en het samenkomen van het andere en een exclusieve relatie die gehecht is en één is heel erg anders dan een moment. En daarom, dat hele ding van één worden, het feit dat seks meer is dan alleen maar fysiek, is ook de reden waarom het zo pijnlijk is, met name in het begin, om seksuele relaties te verbreken. C.S. Lewis, de schrijver van Onversneden Christendom, zegt, een scheiding is iets vergelijkbaars als het amputeren van je eigen been. Je verliest een deel van jezelf. Nou, er zijn mensen, en ik krijg die vaak best wel regelmatig, die zeggen, Lucas, het lukt mij om seks te hebben met iemand zonder emotioneel verbonden te worden. Dus wat is het hele ding met je verliest een deel van jezelf? Wat is het probleem? Nou, ik zou een aantal dingen willen zeggen. Ten eerste zou ik willen zeggen, was het ook de eerste keer zo? De eerste keer dat je een seksuele relatie aanging, het moment dat die relatie verbroken werd, was het ook zo dat het je niets deed. Want ik denk soms dat als het je vaak genoeg overkomt, dat het je minder en minder gaat doen. Want je verliest een stukje van jezelf. En als je op een gegeven moment genoeg bent kwijtgeraakt, dan is de vraag of het je inderdaad nog iets doet. Het tweede wat ik zou willen zeggen is, ik gun je meer dan dat. Ik gun je veel meer dan alleen maar seks hebben op een fysieke manier. Ik gun je een relatie, en weet je wel, Nicola en ik hebben ook onze struggles, maar ik gun je een intimiteit die je alleen maar kan hebben binnen de context van vertrouwen naar elkaar, een commitment naar elkaar. Als ik Nicola hoor zeggen, ik heb nog nooit met een jongen gezoend behalve Lucas, dan denk ik niet van, oh man, ik wou dat ze meer ervaring had opgedaan voordat ze bij me kwam. Nee. Ik denk, ik heb haar alles geleerd wat ze weet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat ik denk is, wauw, wat fantastisch. Dat er, en ik kan niet hetzelfde zeggen. Ik heb wel wat gezoend voordat ik Nicola leerde kennen. Maar ik denk dat, weet je wel, het is zo fantastisch. We hebben iets met elkaar wat niemand anders van ons, van mij of van haar heeft beleefd. Het is een gemeenschap. En die gemeenschap geeft een veilige context. Seks is ontworpen voor een veilige context. Het tweede wat ik wil zeggen is, seks vereist een toewijding. Als ik een samenwerking aangrijpen. Recentelijk, 2 weken geleden, heb ik een bedrijf opgericht samen met 2 andere compagnons. Als ik een samenwerking aanga, dan wil ik dat het eerst contractueel wordt vastgelegd voordat we zo op die manier in zee gaan. Nou, voordat wij ons bedrijf oprichten, hebben we met elkaar iets opgesteld wat we noemen een intentieverklaring. Een intentieverklaring is een samenvatting van de afspraken en de verwachtingen die je van elkaar hebt. Het is heel erg oncomfortabel om een intentieverklaring op te stellen, omdat wanneer je dingen op schrift zet, zul je merken dat, hey, jij denkt anders over dit onderwerp dan ik. En op die manier komen alle dingen die potentieel oncomfortabel zijn op tafel. En als ze op tafel komen, dan weten we van elkaar dat wanneer we het contract tekenen, dat we duidelijke, transparante, heldere afspraken met elkaar hebben gemaakt. Dus het huwelijk is als een contract, maar is veel belangrijker dan dat. En ik merk soms dat we over de meest intieme zaken van ons leven geen duidelijke afspraken hebben. Hallo? En dat we, om heel eerlijk te zijn, we vaak niet seks hebben, omdat we met elkaar het Griekse woord in het Grieks hebben bestudeerd en hebben ontdekt wat de betekenis is van eros. En hebben gedacht, laten we dat met elkaar gaan ontdekken. En nee, vaak is het iets wat gebeurt. En wanneer het gebeurt, proberen we met elkaar af te vragen, wat doen we er nu mee? Wat betekent dit voor onze relatie? En dan gaan we evalueren en dan gaan we denken, wat willen we met elkaar? Ik wil, als het gaat om nauwe samenwerkingen, weten wat ik heb aan mijn partner. En ik vraag me af of het niet een goed idee is voor ieder van ons, om voordat we in de meest intieme dingen ons leven delen, om eerst eens te weten wat voor, we worden letterlijk hier, vlees we in de kuip hebben. Zie, het is misschien tijd om over je partner een due diligence onderzoek te doen. Om eens de kredietwaardigheid van die persoon te controleren. Fysiek en ook figuurlijk. Om eens te kijken van, hey, hoe zijn andere eerdere relaties ervan afgekomen? En om eens de familie te verkennen en te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Want laat me dit zeggen, soms denken we dat seks het belangrijkste onderdeel is van een relatie. En denk van ja, maar als ik het niet heb geprobeerd, als ik de ware niet heb getest, dan weet ik niet of het gaat werken. Ik ontken niet dat seks een belangrijk aspect is. Maar laat me dit zeggen, er zijn andere waren die je misschien beter eerst moet testen voordat je daarnaar kijkt. Weet je, als je een auto kijkt, is het belangrijk om eerst te kijken, is de auto überhaupt veilig? Hoe zit dat met de rem? Hoe doet de crash test het? En dat soort zaken. En niet alleen maar te kijken van, rev de motor een beetje lekker. Want je kan misschien op gang komen, maar kom je ook tot stilstand op een gezonde manier, zonder veel schade te berokkenen. En dat is veel meer dan alleen maar het seksuele aspect. Wauw, dit gaat lekker hier vandaag. We gaan naar de afronding. Ik hoor wel eens dit, dat mensen zeggen, ja, maar wij zijn getrouwd voor God. Want de twee worden één, en wij zijn getrouwd voor God ten eerste. Volgens mij is het niet zo dat je je vader en je moeder hebt achtergelaten, dat je hebt gehecht en dan één bent geworden. Ik denk dat je één hebt geworden en vervolgens probeert om je vader en moeder achter te laten. En dan vervolgens te kijken of je nog ook, als het even lukt, kan gaan hechten. dus ik denk dat het... het is belangrijk om te zien dat seks hebben niet getrouwd zijn, niet hetzelfde is als getrouwd zijn in Gods ogen. Het huwelijk is een verbond. Het verbond is een commitment. Het verbond is een gelofte die wordt afgelegd. En op basis van die gelofte zeggen we intimiteit past binnen die context. En dat is heel erg anders dan zeggen het begint bij een gevoel. Weet je dat als je voogdij wilt, als je een voogdijverklaring wilt hebben, dat de overheid iets wil weten over je relatiestatus. Als je een huis wil kopen, dat een bank wil weten. Hoe is je relatie geregeld? Wil een samenwoningscontract of een of ander contract hebben? Waarom? Omdat de bank niet geïnteresseerd is in, voel je momenteel iets voor elkaar? Maar de bank wil weten, als dingen misgaan, wie is er aansprakelijk? En dat is het ding, wanneer we kinderen krijgen, dan merken we, we moeten de aansprakelijkheid regelen. Hey, luister, laten we de aansprakelijkheid regelen voordat er gevolgen ontstaan. Ik denk dat het enorm gezond is om erover na te denken. Het huwelijk is geen gevoel. Het is enorm populair om te geloven dat ik ben met mijn relatie zo lang het duurt. We houden nu van elkaar, maar ik weet niet hoe lang het duurt. Maar dat is je liefde definiëren als een gevoel. Ik denk dat het veel belangrijker is om een commitment te maken. En er zijn Bijbelse redenen om te scheiden. Er zijn overigens ook veel meer Bijbelse redenen om te vergeven. Maar er zijn Bijbelse redenen om te scheiden. Mishandeling, vreemdgaan, dat soort zaken. Dat zijn op zich redenen waar je Bijbels gezien voor de rechtbank zou kunnen gaan. En zou kunnen zeggen, dit is geen veilige context voor me. Maar het is belangrijk om te realiseren dat het huwelijk is een context. Laat me het laatste punt maken. Het huwelijk is een geestelijk verbond en niet alleen een fysieke of een emotionele band. Zie je, een huwelijk is niet alleen maar een relatie tussen twee mensen. Maar het is een relatie tussen twee mensen, tussen een man en een vrouw, in aanwezigheid van God. En God is erbij betrokken. Prediker 4 vers 12 zegt het volgende. Als iemand alleen is, kan hij zich niet verdedigen. Misschien kan de bedden van we gaan eindigen. Wanneer hij aangevallen wordt, maar met z'n tweeën houd je stand. Maar een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Wat hier staat is een koord uit twee touwen, is stevig. Maar als het in drie touwen zit, dan is het onbreekbaar. En de relatie tussen een man en een vrouw op zichzelf is nog redelijk kwetsbaar. Maar als je God eraan toevoegt, dan zul je merken dat er iets is wat veel groter is dan dat. En het huwelijk heeft een emotioneel, een fysiek en een geestelijk aspect. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het geestelijk aspect niet te onderschatten valt. Dan kan ik je dit nog als laatste meegeven. Het huwelijk is geen... is geen oplossing voor de seksuele issues die we momenteel hebben. Dus als je seksuele verslavingen hebt, is het niet zo dat als je denkt, ik ga trouwen, dan komt er een einde aan seksuele verslavingen. Als je een pornografieprobleem hebt, zul je merken dat als je getrouwd bent, dat datzelfde probleem nog zal spelen. Als je eenzaam bent, zul je merken dat je nog steeds getrouwd bent en eenzaam zal zijn. Als je onzeker bent, zul je merken dat je huwelijk je onzekerheid niet weg zal nemen. Het is belangrijk om te realiseren dat we op dit moment een keuze kunnen maken om iets te doen. Als jij op een bepaalde aspect in de problemen zit, zou ik je willen zeggen, praat met iemand, beleid je problemen, beleid je zonden, Vraag God voor vergeving. En geef je over aan God. Dat is het eerste wat ik zou willen doen. Praat met iemand. Het tweede wat ik zou willen zeggen is... accepteer een nieuwe identiteit in God. Geloof dat je vergeven bent. Geloof in je nieuwe identiteit. Geloof, alle dingen zijn nieuw geworden. Ik laat het verleden achter me. Alle dingen zijn nieuw. Verwijder iedere vorm van verleiding uit je leven. Geef je wachtwoorden aan iemand anders. Omring je niet met een bepaalde omgeving waar je in verleiding komt. Voor een bepaalde tijd verwijder alle elementen van verleiding. En het laatste is, zaai het woord van God in je hart. En Johannes 1 vers 8, de laatste tekst, zegt... als wij zeggen dat wij geen zonde hebben... misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Maar als wij onze zonde belijden, wat, laten we eerlijk zijn... wat er net stond, ieder persoon van ons heeft zonde. Maar als wij het belijden, als we zeggen... ja, ik ben een zondig persoon, ik heb zonde in mijn leven... dan is God getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven... en ons te reinigen, luister naar, van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf jullie dit gebod, zodat je niet zondigt. Zie, dat is ons doel. Maar hij zegt, maar mocht een van u echt toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger, een advocaat, een verdediger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Ik wil eindigen met dit idee. Gods offer van Jezus is genoeg om jou te reinigen van iedere zonde, iedere bevuiling, iedere aantasting in jouw leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.